Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus den Here in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, uit Psalm 24 zingen wij het derde vers. Die zal door 's Here gunst geleid en zegen en gerechtigheid van God de God zijns heils ontvangen. Dit is Jacob, dit is het vroom geslacht, dat naar God vraagt, zijn wet betracht en zoekt zijn aanschijn met verlangen. Wij noemden nu het derde vers van Psalm 24. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u, vind ik het, in het heilige evangelie naar de beschrijving van Lucas, daarvan het eerste hoofdstuk, de versen 26 tot en met 38. Wij herzeggen nu Lucas 1 van het 26e tot en met het 38e vers. Doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 35, het hoogmoedig volk dicht leugens tegen mij, doch ik bewaar van harte uw bevelen. En wat er verder volgt, Psalm 119, vers 35.
Toen sprak God al deze woorden, zeg mij, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en in rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelven. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigen spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Lees nu Lucas 1, vers 26 tot en met 38. En in de 6e maand werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad in Galilea, genaamd Nazareth. Tot een maagd die ondertrouwd was met een man, wiens naam was Jozef, uit het huis Davids, en de naam der maagd was Maria. En de engel, tot haar ingekomen zijnde, zeide: wees gegroet, gij begenadigde, de Heere is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En als zij hem zag, werd zij zeer ontroerd over dit zijn woord, en overlegde hoedanig deze groetenis mocht zijn. En de engel zeide tot haar: vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. En zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren en zult zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden. En God, de Heere, zal hem de troon zijn vaders Davids geven. En hij zal over het huis Jacobs koning zijn in der eeuwigheid. En zijns koninkrijks zal geen einde zijn. En Maria zeide tot de engel: hoe zal dat wezen, terwijl ik geen man beken? En de engel antwoordende zeide tot haar: de Heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. Daarom ook dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. En zie, Elisabeth, uw nicht, is ook zelf bevrucht met een zoon in haar ouderdom. En deze maand is haar, die onvruchtbaar genaamd was, de zesde. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En Maria zeide: zie, de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. En de engel ging weg van haar.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze derde Adventszondag kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Lucas 1 en daarvan de versen 32 en 33. Lucas 1, de versen 32 en 33, waar we Gods woord en onze tekstwoorden voor deze uren aldus lezen. Deze zal groot zijn en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden, en God de Heere zal hem de troon zijns vaders Davids geven, en hij zal over het huis Jacobs koning zijn in der eeuwigheid, en zijns koninkrijks zal geen einde zijn. Tot zover. Gemeente, schrijven wij onder deze tekstwoorden de aankondiging van de koning. De aankondiging van de koning. En letten wij met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats letten we op zijn naam. In de tweede plaats letten we op zijn troon. En in de derde plaats letten we op zijn koninkrijk. De aankondiging van de koning. We letten op drie dingen. Jongens en meisjes, je kunt ze allemaal terugvinden in de tekst. We letten in de eerste plaats op zijn naam. En dat staat in het begin van vers 32. Daar staat: deze zal groot zijn en de Zoon des Allerhoogste genaamd worden. En in dat woordje genaamd, daar zit het woord naam. In de tweede plaats zijn troon. Dat lezen we een klein stukje verder. En God de Heere zal hem de troon zijns vaders Davids geven. En in de derde plaats zijn koninkrijk, dat staat in het 33ste vers. En hij zal over het huis Jacobs koning zijn in der eeuwigheid. En zijns koninkrijks zal geen einde zijn. Dus makkelijk te onthouden, zijn naam, zijn troon en zijn koninkrijk. Vorige week hebben wij stil mogen staan bij de aankondiging van de wegbereider, Johannes de Doper. En nu mogen we stilstaan bij het vervolg, de aankondiging van de koning. Want de koning zou komen naar de wegbereider. Deze aankondiging is gedaan aan Maria. Vooral in het vorige vers, daar staat: en zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Jezus. Eigenlijk is de geschiedenis van deze morgen nog wonderlijker dan de geschiedenis van vorige week. De geschiedenis van vorige week was ook een hele wonderlijke geschiedenis. Twee mensen die samen getrouwd waren en nooit kinderen hadden kunnen krijgen, zullen een kindje krijgen als zij het niet meer verwachten. Nou, dat is een hele wonderlijke geschiedenis geweest. Maar vanmorgen zullen wij horen van een maagd die in verwachting zal raken. En dat is nog wonderlijker. Dat kan helemaal niet. Een maagd zal zwanger worden. Wonderlijker is ook het kind dat geboren zal worden. Vorige week hebben we gehoord dat het kind groot zal zijn voor den Heere. Hij zal veel betekenen in de dienst van de Heere. Zacharias heeft van hem gezongen: o dierbaar kind, o stof van vreugd, geschenk van het alvermogen. Vaak denkt men dat dat op de Heer Jezus betrekking heeft, maar dat zegt Zacharias van Johannes. En als dat nu al zo'n groot wonder is, de geboorte van Johannes, hoeveel te meer dan de komst van de Heer Jezus zelf? Want hij zal niet groot zijn voor de Heere, maar hij is de Heere zelf. We hebben het op de eerste Adventszondag gehoord: de enig geboren zoon die de schoot des vaders is. die heeft gekozen voor de schoot van Maria. En nu is er natuurlijk heel veel te zeggen over dat kind wat komen zal. Wij moeten ons vanmorgen daarin ook beperken. Maar ik wil eigenlijk hetzelfde doen als wat we vorige week bij Johannes gedaan hebben. We hebben bij Johannes vooral stilgestaan bij de taak die de Heere hem geven zou. En vanmorgen zullen we stilstaan bij het grote werk dat op de schouders van de Heere Jezus gelegd zou worden. Johannes, hij kwam gedreven door de geest en de kracht van Elia. En de Heere Jezus is gekomen, gezalfd met de Heilige Geest zonder mate. In het vorige vers wordt gesproken over de naam Jezus. Zalig maken, daar hebben we ook wel eens bij stilgestaan. En eigenlijk gaat het vanmorgen vooral in onze tekst over de naam Christus. Gezalfde, want het gaat om één van de ambten van de Heere Jezus Christus. Het gaat vanmorgen in de preek vooral over het koninklijk ambt. Daar heeft de engel Gabriël het in de aankondiging vooral over. Deze zal groot zijn en de zoon des Allerhoogste genaamd worden. En God de Heere zal hem de troon zijns vaders Davids geven. De Heere Jezus komt als koning. En zo hebben zij hem ook verwacht, want zo is hij ook in het Oude Testament aangekondigd. Zie, uw koning zal komen, heeft de profeet Zacharia reeds geprofeteerd, rechtvaardig en hij is een heiland, arm en rijdende op een ezel en op een veulen, een jong der ezelinnen. En wat heeft Jesaja van hem geprofeteerd? De heerschappij is op zijn schouder, heeft Jesaja gezegd. Hij heeft hem aangekondigd als koning. En gemeente, er zijn in het Oude Testament mensen geweest die hebben deze koning verwacht. Die hebben naar deze koning uitgezien. U ook? Leeft u ook in de verwachting van de komst van deze koning? Want de dichter zegt het, welzalig zij, heeft het ook over die koning, welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Die Sions vorst, heb je het, koning jongens en meisjes, Sions vorst, erkennen voor hun Heer. Welzalig zij die vast op hem betrouwen. Hij mag vanmorgen in de prediking in het middelpunt staan. Zoals hij ook in de aankondiging van de engel Gabriël in het middelpunt stond. De engel Gabriël heeft van hem gezegd, deze zal groot zijn. Hij heeft hem als het ware voor Maria met de vinger aangewezen, deze. Deze alleen en anders geen. De gemeente, dat mag ik vanmorgen ook doen als zijn dienaar. Ik mag deze koning nog aanwijzen. Deze alleen en anders geen. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Dat we niet zouden rusten tot we mogen zeggen wat die dichter zegt in Psalm 145. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem. Deze koning breidt ook op deze dag zijn koninkrijk nog uit. Want er staat in onze Nederlandse geloofsbelijdenis, en het is zo waar dat koning Jezus een koning is die zonder onderdanen niet zijn kan. Deze zal groot zijn. Johannes is groot, maar Jezus is veel groter. En waarin is Jezus veel groter? Hij is de Zoon van God. Hij is God zelf. God is geopenbaard in het vlees. Deze zal groot zijn. Het is opmerkelijk dat hier gesproken wordt in de toekomende tijd. Hij zal groot zijn. Is hij dan nog niet groot? Ja, hij is al groot. Maar hij zal ook groot zijn. Er wordt hier gesproken over de komst van de Heer Jezus als middelaar. En hij is van eeuwigheid groot, zullen we ook straks zien. Maar hij zal ook in de toekomst groot zijn. Zijn grootheid als middelaar zou ook blijken. Hij zal groot zijn in zijn namen. Groot zijn in zijn ambten. Groot zijn in zijn naturen, in zijn staten, in zijn weldaden. Hij zal groot zijn in zijn leer. Hij zal groot zijn in zijn overwinningen. Hij zal groot zijn in zijn overwinning op de duivel, de wereld, de zonde. En ik hoop ook groot in de overwinning in uw persoonlijk leven. Want deze koning is zo groot, gemeente, die kan de zonde overwinnen. Wij kunnen dat niet. Met de beste wil niet. Maar deze zal groot zijn. Hij heeft het bewezen. Hij heeft dood en graf overwonnen. Niemand heeft dat ooit gekund. Ik denk wel dat Maria, jongens en meisjes, zich later wel verwonderd zal hebben over deze woorden, denk je ook niet? De engel heeft gezegd, deze zal groot zijn. En dan verwacht je toch niet dat zo'n kindje dat groot zal zijn, gelegd zal worden in een beestenstal, in een kribbe. Is dat groot? Dat is toch juist klein? Niemand van ons is gelegd in een kribbe. Niemand van ons is geboren in een beestenstal. Wat een wonderlijk woord. Deze zal groot zijn. Zijn begin was heel gering. En dan is het misschien wel zo gegaan dat het met de Heer Jezus steeds groter gegaan is. Ik denk dat Maria dat ook wel verwacht heeft op grond van het woord van de engel. Maar is het zo? Is het bij de Heer Jezus gegaan van de kribbe naar de troon? Nee, wij weten inmiddels de geschiedenis. Het is met de Heer Jezus gegaan van de kribbe naar het kruis. Wat een verborgen woord. Deze zal groot zijn. En hoe was dat dan tussen de kribbe en het kruis? Wel, in die tijd is de Heer Jezus soms nog dieper vernederd, zou je kunnen zeggen, dan de dieren. Want hij zegt, de vossen hebben holen. En de vogelen des hemels hebben nesten. Maar de zoon des mensen heeft niet waar hij het hoofd op nederleggen. Gemeente, zo is het nog in het bevindelijke leven. Als deze koning in uw leven is aangewezen, zoals in het leven van Maria, dan kan ik mij voorstellen dat u denkt dat de grootheid van deze koning in uw hart in een rechtopgaande lijn naar boven zal gaan. Maar Gods kinderen die enige oefeningen hebben in het geloof, die zullen vanmorgen met mij eens zijn dat het in de inleving in het hart zo gans anders gaat. Wat is er tijdens de omwandeling van de Heer Jezus anders gegaan? Waarom? Wel omdat Maria oog moest leren krijgen voor het recht van God dat genoegdoening vereiste. En omdat ook wij nu nog vandaag oog moeten leren krijgen voor het recht van God. Hij is hoog en hij wordt hoog, maar wel in de weg van recht. Deze zal groot zijn. En de zoon des Allerhoogsten genaamd worden. De zoon des Allerhoogsten, de Allerhoogste is hier God de Vader natuurlijk. We hebben dat ook gezien op de eerste Adventszondag. Hij is in de schoot van zijn Vader. Zijn Vader is zijn Vader vanwege de eeuwige generatie. Niemand van de engelen heeft hij ooit tegen gezegd, gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd. Maar dat heeft hij wel gezegd tegen zijn zoon, de Heer Jezus Christus. Hij zal de zoon des Allerhoogste genaamd worden. Er staat niet dat hij het is, want hij is het natuurlijk wel. Maar er staat en dat is heel bijzonder, hij zal ook zo genoemd worden. Hij zal zo genaamd worden. Er zullen mensen zijn die zijn naam zullen noemen de Zoon des Allerhoogsten. En dat is wonderlijk, want ik heb net gezegd, het gaat, als de Heer Jezus komt, de diepte in. En met je gewone oog is het absoluut niet te zien dat hij de Zoon des Allerhoogsten is. Ja, het begon zo mooi bij zijn doop. Toen zijn vader hem aangekondigd heeft als zijn zoon. Deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke al mijn welbehagen is. Maar dan volgt er een weg van diepe vernedering. En toch zijn er mensen geweest, gemeente, die deze koning, de Zoon des Allerhoogsten, genaamd hebben. De kanttekening zegt het ook. Dat is, hij zal het inderdaad zijn en van alle gelovigen daarvoor bekend worden. Dus als er staat dat hij de Zoon des Allerhoogsten genaamd zal worden, dan betekent dat niet dat mensen zullen zeggen dat hij het is en hij is het niet. Maar het betekent dat mensen zullen zien dat hij het is. Zo heeft de Heer Jezus zich geopenbaard. En er was geloof voor nodig om dat te zien. Mensen met een natuurlijk oog, die hebben wel de wondertekenen gezien, maar ze hebben hem niet zo genaamd. Mensen met een geestelijk oog, die mochten verder zien. Mensen zoals Johannes. Die zegt, wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Hij zal de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden. Nee, niet iedereen zal dat doen. Velen zullen het niet doen. Sterker nog, dit is zelfs de reden geweest van de veroordeling van de Heer Jezus aan het einde van zijn omwandeling op deze aarde. Hij heeft zichzelf Gods Zoon genaamd. Zij noemden hem niet zo. Het was puur ongeloof. En er zijn er die hebben wel gezien dat de Heer Jezus een grote profeet was, maar ze hebben niet verder gekeken dan hun natuurlijke ogen keken. En toch zijn er mensen geweest, gemeente, die hem Gods Zoon genaamd hebben, die zijn heerlijkheid aanschouwd hebben. Zal ik een paar voorbeelden geven, jongens en meisjes? De herders. De herders in Efrata's velden. Waarom knielen zij bij het kinderken? Waarom aanbidden zij de Heer Jezus? Wat is er nou voor schoonheid aan zo'n kind? Daar ligt de Heer Jezus notabene in een beestenstal, in de vuiligheid. Wat zien die herders daarin? Waarom aanbidden ze hem? Wel, zij zien in hem de Heer Jezus Christus, de Zoon van God, waarvan de engelen gezegd hebben dat u heden geboren is de zaligmaker. Welke is Christus de Heere? Wat was hij groot voor die herders? Hij werd de Zoon des Allerhoogsten genaamd. Ik denk bijvoorbeeld aan anderen, ik denk aan Simeon. Waarom neemt Simeon dat kinderke in zijn armen? Waarom dat kinderke, waarom niet een andere kinderke? Er zullen toch veel kinderen geweest zijn op dat ogenblik. Honderden kinderen werden voorgesteld. Waarom dat ene kinderke? Waarom ziet Simeon daar schoonheid in? Wel, dat kind, dat was voor hem niet een gewoon kind. Ook al zag het eruit als een gewoon kind. Maar het was voor hem de Zoon des Allerhoogsten. En daarom heeft hij gezongen, u laat, gij Heer, uw dienstknecht, gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben de zaligmaker gezien. En de zaligheid die gij bereid hebt. Hij zal de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden. Ik denk aan Petrus. Petrus heeft hem zo genaamd. Hij heeft gezegd, gij zijt de Christus, de gezalfde. Gij zijt de Zoon van de levende God. Hij heeft het letterlijk gezegd. De Zoon van de levende God. Hoe heeft Petrus dat gezien? Wel, dat heeft hij mogen zien met een oog des geloofs. En wie zal ik nog meer noemen? Ik denk aan Nathanael. die er eerst helemaal niks van geloofde, kan uit Nazareth iets goed zijn. Ik denk aan Martha, ik denk aan de apostelen, ik denk aan de Romeinse hoofdman die bij het kruis gezegd heeft, waarlijk, deze mens was Gods zoon. Gemeente, er zijn nog mensen, straks in onze derde gedachte hoop ik daar ook bij stil te staan, maar er zijn nog mensen die hem leren kennen als de Zoon van God. En de grote vraag is dat ook in uw persoonlijk leven gebeurd? Dat is een hele belangrijke vraag. De Heer Jezus heeft eenmaal gevraagd, wat dunkt u van de Christus? Wiens zoon is hij? Hebt u hem ook de Zoon des Allerhoogste genaamd? En nou geloof ik niet dat er iemand in de kerk zit die zegt dat de Heer Jezus niet de Zoon van God is. Dat zullen wij allemaal belijden van harte. Maar de grote vraag is wel, gemeente, of wij dat zeggen omdat we dat weten, omdat we het geleerd hebben vanuit een historisch geloof, of dat we dat mogen zeggen uit ondervinding, omdat we hem kennen. Omdat hij zichzelf in ons hart heeft geopenbaard in onze verlorenheid. Want dat doet deze koning. Aan het einde in onze derde gedachte zullen we iets zeggen over het leven van Jacob. Maar daar kun je zien op welke manier deze koning zich openbaart aan arme zondaren. En dat doet hij nog. Hij zal de Zoon des Allerhoogste genaamd worden. We gaan naar onze tweede gedachte, zijn troon. Want dan staat er in de tweede gedachte over zijn troon geschreven: God de Heere zal hem de troon zijns vaders Davids geven. En de vraag is, moet je dat woordje troon letterlijk nemen? Is het zo dat de Heere Jezus in Jeruzalem op die oude stoel van koning David zal gaan zitten? Nee, het woordje troon wat hier gebruikt wordt, dat is symbolisch bedoeld. Zo doen wij dat ook wel. Wij hebben het ook over de troon of wij hebben het over de kroon. En dan bedoelen we ook niet letterlijk soms de troon van de koning of de kroon van de koning. Maar dan bedoelen we dat hij de koning is, dat hij het gezag heeft. En zo bedoelt, de kanttekening zegt dat ook, het woordje troon hier te zeggen, dat dit geboren kind de koninklijke macht zal hebben. Hij zal de troon van zijn vader David krijgen. Hier kun je trouwens ook zien dat Maria ook uit het huis van David was. Er wordt wel eens gevraagd, waar staat dat dan precies? Hier staat het, want de Heer Jezus is uit Maria voortgekomen. Dus hij is een echte nakomeling van David geweest, een afstammeling. En die troon van David, die staat leeg. Tijdens de omwandeling van de Heer Jezus op aarde is er niet een nakomeling van David op de troon. Er is een Edomiet op de troon. En nou was de verwachting eigenlijk van het Joodse volk dat iemand uit het geslacht van David die plaats van David weer in zou nemen. En die troon zou bekleden. Dus dat die oude glorie van vroeger weer hersteld zou worden. De gemeente, die gedachte die is nog niet uitgestorven. Tot op de huidige dag zijn er mensen die zo'n koning verwachten. Een koning uit het huis van David die in Jeruzalem op de troon van David zal gaan zitten. En daar in Israël, daar zal het gebeuren, daar zal het koninkrijk komen. Maar ik vind dat een vreselijke onderschatting van het koningschap van de Heer Jezus Christus. Alsof hij op dezelfde lijn staat als koning David. Nee, hij heeft zelf gezegd, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Tegen Pontius Pilatus. Zijn koninkrijk is een geestelijk koninkrijk, geen aards. Dat is een verkeerde gedachte. Die altijd nog voortleeft, die giriastische gedachte, dat op deze aarde het koninkrijk van David in ere hersteld zal worden. Gemeente, die verwachting heb ik niet. Ik heb verwachting voor het Joodse volk. Maar ik heb geen verwachting voor een aards koninkrijk van de Heere Jezus hier op deze aarde. Zijn koninkrijk is veel heerlijker. Maar die verwachting van dezelfde discipelen, het zou kunnen zijn dat er Gods kinderen zijn die dwalen op dit gebied. Want zelfs de discipelen vroegen, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk wederop richten? En toen heeft de Heere Jezus gezegd, nee, het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheid, niet in deze tijd en ook niet in Israël. Want jullie moeten uitgaan en het evangelie prediken, niet alleen in Jeruzalem, maar ook in Judea en in Samaria, tot aan het uiterste van deze aarde. Daar zal mijn koninkrijk zijn. Gemeente, dat is veel heerlijker. Ik mag vanmorgen prediken, meer dan David is hier. Het zou toch een arme boodschap zijn als het koningschap van de Heere Jezus Christus zich beperkte tot het rijk van David. Maar waarom wordt dan gezegd dat hij de troon van zijn vader David zal krijgen? Wel, omdat dat rijk van koning David was er een voorbeeld van. Een voorbode van. Niet het rijk van koning Saul, maar David, die de vader was van de Heere Jezus Christus naar het vlees. Zijn rijk was een afschaduwing van dat nog veel heerlijker rijk, van dat geestelijke rijk dat komen zou, namelijk het rijk van de Heere Jezus Christus. Het was een schaduw. Oude Testament schaduw, Nieuw Testament vervulling, Nieuw Testament veel heerlijker. Eigenlijk was het rijk van koning David, dat was een zichtbare adventspredikatie, zou je kunnen zeggen, van het komende rijk van de Heere Jezus Christus. En nu kondigt de engel Gabriël aan, hoe verborgen is dat toch, die geestelijke vervulling daarvan. God de Vader zal hem de troon van zijn vader David geven. God de Heere zal het hem geven. Heeft hij dat nog niet dan? Ja, maar u moet hier de Heere Jezus zien als middelaar. Hij moet dat koninkrijk eigenlijk nog krijgen. Ja, hij heeft het beloofd gekregen in de stilte der eeuwigheid. Maar hij moet er nog wat voor doen. Wat zeg ik? Hij moet er nog alles voor doen om dat koninkrijk te verkrijgen. Want in welke weg krijgt de Heere Jezus zijn koninkrijk? En dat is in een weg, jongens en meisjes, die onbevattelijk is. Dan moest Maria leren en dan moeten Gods kinderen vandaag ook leren. Dat is een weg waarin deze koning zich voor zijn onderdanen helemaal heeft weggecijferd. De koning werd de minste. De koning heeft gelegen in een beestenstal. Niemand van ons, maar de koning wel. De koning heeft gekropen in het stof van deze aarde, in de hof van Gethsemane. De koning had geen huis, wij wel. De koning had geen plaats op deze aarde, wij wel. En waarom heeft de koning dat gedaan? Om zijn kerk te verkrijgen in de weg van recht, om te betalen aan de schuld, om te voldoen aan de voorwaarden, uit liefde tot zijn vader. Deze grote koning heeft de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen en is zijn broederen in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. En zo heeft hij zijn koninkrijk gekregen. Want hij zegt het ook aan het einde van zijn omwandeling tegen zijn discipelen. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Kijk, als hij komt, dan zegt de engel nog, God de Heere zal het hem geven. Pas op, Maria, het moet hem nog gegeven worden. Er is nog een weg te gaan. Bedenk dat. Maar later mag hij zelf zeggen, mij is het gegeven. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Omdat hij zijn koningschap verworven heeft. En gemeente, dat koningschap, dat heeft de Heer Jezus Christus nog steeds. En hij is geen machteloos koning. Maar hij is een almachtig koning. Veel mensen hebben het koningschap van de Heer Jezus gezien als een mislukking. Is dat nou een koning? Een koning moet toch regeren, een koning moet toch heersen, een koning moet toch strijden. Zelfs Johannes de Doper is in verwarring gekomen. En heeft gezegd, zijt gij nou degene die komen zou of verwachten wij een ander? Maar hij moest die weg gaan als koning om zijn belofte in te lossen. Om het recht te verkrijgen van zijn vader. Want zijn vader kan, dat zullen we ook vanmiddag horen in de catechismespreek, zijn vader kan van het recht niet af. En zo heeft hij het koningschap gekregen. Zo heeft hij het koninkrijk, de troon gekregen. Dat hoeven wij niet meer te verdienen, maar dat heeft hij gekregen. Alleen wij zullen door deze koning in dat koninkrijk moeten worden ingelijfd. En weet u wat dan zo bemoedigend is? Ik vond het zo bemoedigend in de voorbereiding, gemeente, dat deze koning zijn eigen gemeente vergadert. Want wat is de taak van een koning? Dominee Hellebroek noemt in het catechisatieboekje 3 werkwoorden. Vergaderen, regeren en beschermen. En deze koning, gekomen in de volheid van de tijd, hij vergadert zijn gemeente. En daarom mag er nog verwachting zijn. Want koning Jezus is een koning die zonder onderdanen niet zijn kan. Dat is helemaal geen koning. Een koning die geen onderdanen heeft, die kan zich wel koning noemen, maar die is geen koning. En de Heere Jezus is een koning met onderdanen. En als ik hem dan vanmorgen nog aan mag wijzen, gemeente, als de koning, dan betekent dat dat hij onderdanen heeft en dat hij onderdanen zoekt. Hij vergadert ze. Hij brengt ze bijeen. En hoe doet hij dat? Dat doet hij door zijn woord en geest. En daarom zijn we hier vanmorgen op de goede plaats rondom het woord van de koning. Dat woord wil de Heere gebruiken om zijn koninkrijk te bouwen. Harten van zondaren en zondaressen te overwinnen. Mensen te brengen aan zijn gezegende voeten als verloren zondaar. Bent u daar reeds gebracht? Misschien zijn er mensen in ons midden vanmorgen die zeggen, ach dominee, ik weet wel dat ik daar komen moet, maar ik kan er niet komen. Ik vecht er zo tegen. En ik zit zo vast aan de zonde en ik heb zo veel last van mijn hoogmoedig bestaan. Ik weet dat ik moet bukken, maar ik kan niet bukken. Ik weet dat ik het moet verliezen, maar ik kan het niet verliezen. Wel, deze koning kan het u geven. Want hij heeft alle macht in de hemel en op de aarde. Hij heeft zondaren overwonnen. En hij doet het nog. Ook vandaag nog door de kracht van zijn woord en geest. Hij vergadert. Hij regeert. De kerk ligt niet in handen van mensen, maar de kerk ligt in de handen van deze koning. Het loopt hem nooit uit de hand. En zeker, dat is moeilijk. Voor Maria, je moet het maar geloven dat de Heer Jezus regeert. Als je vluchten moet, jongens en meisjes. Straks, hè, we zullen het horen, Lucas 2, wat gebeurt? Het kindje is geboren. Ja, daar gaan ze. Daar gaan ze, ja, dat is een mooie tijd geweest hoor, met de herders en de wijzen uit het oosten, maar ja, uit het oosten, maar dan die koning Herodes. Dan vluchten ze naar Egypte. Dat is een onbegrepen weg geweest voor Maria. En dan later de vijandschap van het Joodse volk zelf, dat is een onbegrepen weg geweest. Ze dachten, het gaat helemaal verkeerd. Maria heeft heel vaak gedacht, het gaat verkeerd. Op de bruiloft te Kana dacht ze, het gaat verkeerd. Maar het ging niet verkeerd. Maria moest leren dat de koning regeert en weet wat het beste is. Hij bewaart, hij regeert, hij beschermt. Hij beschermt ook tegenover een driehoofdige doodsvijand. Wat is het toch groot dat de Heer Jezus niet alleen is aangekondigd als profeet, Ach, dat zou mij al zo dierbaar zijn. Maar dat hij nou ook is aangekondigd als priester en dat hij ook is aangekondigd als koning. En dan hoop ik ook, volk des Heren, dat in deze adventtijd dat koningschap van Christus waarde voor u mag hebben. Het heeft vaak te weinig waarde voor ons dat Christus koning is. Wij zien vaak zo op de bestrijders. Wij verliezen vaak uit het oog de moederbelofte, waar de overwinning van deze koning reeds beschreven is. Zo is hij aangekondigd door Gabriël. Zo heeft Maria hem mogen leren kennen door het geloof. En zo zijn er nog die hem als de zoon van de Allerhoogste mogen leren kennen. Van hem heeft Jesaja gezegd, der grootheid deze heerschappij en des vredes zal geen einde zijn. En op de troon van zijn vader David en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen en te sterken met gericht en gerechtigheid, van nu aan tot in der eeuwigheid toe, de ijver van de Heere der Heerscharen zal zulks doen. Dat geestelijke rijk, dat heeft een onoverwinnelijke koning. Ben je daar niet jaloers op, jongens en meisjes? Als er mensen zijn die zo'n koning mogen hebben, dan ben je gelukkig. Nee, dat zien ze zelf niet altijd, maar ze zijn het wel. En wat zijn dat dan voor mensen? Dat zijn zeker hele goede mensen. Dat zijn zeker mensen die het waard zijn om zo'n koning te hebben. Nee, dat zullen we zien in onze derde gedachte. Het zijn mensen die het juist helemaal niet verdiend hebben. Maar dat leert de Heere ze ook, omdat de kroon van hun hoofd valt. En ze leren wat het is om door genade zalig te worden. Letten we daarop in onze derde gedachte. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, zingen we Psalm 72, vers 8 en 10. Zo moet de koning eeuwig leven. Bid elk met diep ontzag, men zal hem het goud van Scheba geven. Hem zegenen dag bij dag. En het tiende, dan zal na zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom, het geluk van deze koning prijzen die Davids troon beklom. Wij noemden nu Psalm 72 vers 8 en 10.
Thank you.
dan ben ik toch wel heel benieuwd wie de onderdanen zijn van deze koning. Wie zijn dan toch de bijzondere mensen die deel uit mogen maken van zijn koninkrijk? Want dat heeft de engel Gabriël ook gezegd. De engel Gabriël heeft gezegd en hij zal over het huis Jacobs koning zijn. Hij zal koning zijn. Hij zal zijn roeping niet verzaken. Veel koningen laten hun verantwoordelijkheid liggen. Maar dat doet deze koning niet. Hij zal over het huis Jacobs koning zijn. En gemeente, dat kan ik niet begrijpen. Dat kan ik nou niet begrijpen dat de engel Gabriël dat zegt. Het huis van Jacob. Als er nou gestaan had, hij zal over Israël koning zijn, dan had ik het wel kunnen begrijpen. Maar het huis van Jacob, dat is toch wel het minste. Ja, jongens en meisjes, dit is zo'n bijzondere koning. Psalm 72, ik zou al die versies wel op willen geven vanmorgen, maar daar hebben we geen tijd voor. Maar deze koning is een koning van ellendigen. Hij is een koning van nooddruftigen. Hij is een koning van armen. Wat een wonderlijke koning. Ik ken geen koning zoals deze koning. En hier wordt gesproken over het huis van Jacob. Wat zijn er voor mensen? Nou, dat weten we uit Psalm 24. Daarom zijn we ook met Psalm 24 begonnen. Dat was het eerste versje van morgen. En wat wordt er gezegd in Psalm 24? In de onberuimde psalm staat: dat is het geslacht dergenen die naar hem vragen, die uw aangezicht zoeken, dat is Jacob. Dus twee kenmerken van morgen, gemeente. Als de dichter van Psalm 24 die kenmerken geeft, dan durf ik het ook wel te doen. En die dichter zegt: van dat huis van Jacob heb ik twee kenmerken. In de eerste plaats, het zijn degenen die naar hem vragen. En het zijn degenen die hem zoeken. Want dat doet niemand van nature. Er is niemand die naar hem zoekt en er is niemand die naar hem vraagt. Dus dat betekent dat het ook veel breder is dan het Joodse volk alleen. Ja, dat klopt. De kanttekening die breidt het ook uit tot de gemeente Gods. En de gemeente Gods die bestaat uit Jood en Heiden. Deze koning zorgt ervoor dat er mensen zijn die naar hem vragen en die naar hem zoeken. Wat is dat toch een betekenisvolle uitdrukking? Het huis van Jacob. Hij zal over het huis van Jacob koning zijn. In de eerste plaats ligt daar de garantie dat deze koning zijn onderdanen zaal hebben in die naam van Jacob. Waarom? Wel, die naam die wijst op de verkiezing. De Heere zegt het in Romeinen 9. Jacob heb ik lief gehad. Esau heb ik gehaat. Kunt u het begrijpen? Was Jacob beter dan? Nee, Jacob was niet beter. Het laat zich niet begrijpen, maar God heeft Jacob lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom zal koning Jezus het huis van Jacob tot zijn onderdanen hebben. Het is niet de vraag of hij aan zijn onderdanen komen zal. Het hangt ook niet van de onderdanen af, maar het ligt vast in Gods welbehagen. Het ligt vast in de eeuwigheid. Jacob heb ik lief gehad. In de tweede plaats wijst het op de afkomst van de onderdanen. Wie zijn ze nou zelf? Wel, het is het huis van Jacob. En wat is het huis van Jacob? Nou, in de eerste plaats was dat het Joodse volk. Dus je kunt daaraan wel zien dat deze koning daar letterlijk zijn koninkrijk begonnen is. Daar liggen de beginselen, het huis van Jacob. Maar het groeit uit. Want zijn koningschap is tot de einden der aarde, van de zee tot aan de zee. En van de rivieren tot aan de einden der aarde is deze koning koning. Maar het huis van Jacob, ja, dan kun je niet om het leven van Jacob heen. Wie was nou Jacob, jongens en meisjes? Wie was nou Jacob? Jacob was een bedrieger. Jacob was een hielenlichter. Als je het leven van Jacob nakijkt, dan is er niet veel goeds van te zeggen. List en bedrog. Dat was zijn leven. En daarom kan ik niet begrijpen dat hier staat, hij zal over het huis van Jacob koning zijn. De gemeente, dat wijst ook op de macht van deze koning. Wij kennen toch het leven van Jacob. Wat heeft deze koning een weg gehouden met Jacob om hem te verlossen van zijn bedriegerijen. De Heere heeft hem het leven onmogelijk gemaakt. Uiteindelijk moest hij vluchten. Had hij niemand meer over, zelfs zijn moeder niet, die zoveel van hem hield. Jacob moest een verloren mens worden voor God. En toen Jacob een verloren mens werd voor God, toen werd deze koning in zijn leven geopenbaard bij Bethel. Hij zal over het huis Jacobs koning zijn. En de gemeente, zo doet de Heere nog. Koning Jezus openbaart zich niet als koning in het leven van mensen die zelf op de troon zitten. Daarom heeft Jacob 75 jaar moeten wachten. En ik hoop niet dat u 75 jaar moet wachten. Maar als u 75 jaar moet wachten, dat ligt wel aan uzelf. Omdat wij ons verzet tegen deze koning niet op willen geven. Wij willen op de troon. Maar wat wij moeten leren, dat is om met de knechten van Benhadad, als schuldigen aan de voeten van deze koning terecht te komen. En wat heeft nou het hart van die knechten van Benhadad verbroken? Wel, zij hadden gehoord dat de koningen van Israël goedertieren koningen waren. Zo kwamen ze. De gemeente, dat mag ik vanmorgen ook prediken. Dat deze koning een goedertieren koning is. Die te maken wil hebben met boetvaardigen, met ellendigen, met zondaren, met hielenlichters, met bedriegers, met het geslacht van Jacob. Die het verliezen mogen. En die als arme verloren zondaren om deze koning verlegen worden. Zoals de wijzen uit het oosten, uit zo verre land gekomen zijn. Om deze koning te aanbidden. Gemeente, dat kan nog. Want zijn koningschap duurt voort. Het huis van Jacob wordt nog toegebracht. En dat huis, dat heeft toekomst. Hij zal over het huis Jacobs koning zijn in der eeuwigheid. Eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. En daarom mocht die dichter zeggen, evenwel is God mijn koning van ouds af. Hij was het en hij is het en hij zal het ook zijn. Dat is de troost van al de onderdanen van deze koning, dat ze hun koning nooit verliezen zullen. Want zijn koninkrijk heeft geen einde. En dat de vijanden het nooit zal lukken om de kroon van deze koning te ontnemen. Want eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. En zolang de zon schijnt, jongens en meisjes, ik zie hem daar door het raam schijnen. Zolang als de zon en de maan zullen zijn. Psalm 72 zal deze koning zijn naam voortplanten van kind tot kind en van geslacht tot geslacht. Zijn koninkrijk zal geen einde zijn. Dat zegt iets van die koning, maar dat zegt ook iets van zijn onderdanen. Die hebben toekomst. Die hebben eeuwige toekomst, want dat rijk, dat blijft bestaan. Als het nog een keer herhaald wordt, kijk, als er gestaan dat zijn koning, hij zal koning zijn in der eeuwigheid. Dat had een punt kunnen staan. Maar nou wordt het nog een keer ontkend dat dat koninkrijk een einde zal hebben. Het is eigenlijk een dubbele verklaring, zou je kunnen zeggen. Want Alle koninkrijken die gaan op ze blinken en verzinken. Maar dat zal met dit koninkrijk niet gebeuren. Dat koninkrijk dat bestaat tot in der eeuwigheid. En zeker, Gods kinderen kunnen met dat woord op de zeef komen. Maria, die is zo vaak op de zeef gekomen. Het ging zo anders. Maar ze dacht klein van haar koning. Want zijn troon is gevestigd op gerechtigheid en waarheid. Dat zijn de onwankelbare vastheden van het koningschap van de Heere Jezus Christus. En daarom, gemeente, ik zou zeggen, kies dan heden wie gedienen zult. Is Baal God, volgt hem. Is de Heere God, volgt hem. Amen.